deze podcast leer je alles over ondernemerschap, de digitale wereld en hoe deze twee samenkomen. Hier zijn host Daad Bleumink en co-host Lars Hofman. Dit is de 730 Podcast.
Welkom bij een splinternieuw seizoen van de 730 Podcast. Het eerste seizoen ben ik begonnen samen met Koude te Wort als experiment onder het mom van we gaan toch met ondernemers praten, waarom nemen we dat niet direct op? Daar hebben we veel leuke reacties op mogen ontvangen en we vonden het zelf ook hartstikke leuk om te doen. Dat maakt dat we doorstomen met seizoen 2 en dat het alleen maar groter en beter wordt. Carlo is er deze aflevering niet bij in verband met zijn studie, maar ik heb wel een andere co-host weten te regelen. Hij is al van kinds af aan mijn beste vriend en een warm welkom aan jou, Lars Hofman.
Ja, dankjewel. Ja, nieuwe stem inderdaad.
Ja, een nieuw stemmetje. Vertel eens wat over jezelf. Ik ga je lekker voor het blok zetten.
Ja, dat mag zeker. Je zegt Carlo is druk met zijn studie. Ben ik eigenlijk ook, maar goed, prioriteit hè.
Heel belangrijk.
Zeker. Nee, maar inderdaad, goede vriend van jou, Daaf. 18 jaar, wat je zegt. Zelf samen ook al vele businessplannen gehad.
Ja.
Nooit echt heel goed van de grond gekomen, nee. Maar de ideeën die waren er altijd wel.
Ja, maar we zijn nou een beetje via Amazon aan het verkopen.
Precies.
Maar goed, dat staat nog in de kinderschoenen.
Een beetje aan het handelen.
Ja,
en,
je weet hoe het gaat.
Ja, ik ben nog studerende dus. Doe finance in Tilburg, bedrijfskunde gedaan. Dus ik weet al een beetje iets van het bedrijfsleven af. Maar ik ben zelf dus niet echt een ondernemer, dus ben heel benieuwd hoe dit gaat zijn, podcast.
Je vader is ondernemer, dus misschien zit het diep in je ergens geworteld.
Misschien inderdaad in mijn bloed ergens zit het diep van binnen wel in, ja.
Fijn dat je er bent, gezellig.
Fijn dat ik mag zijn.
Geen probleem. We hebben vandaag ook een gast in ons midden en het is niet de minste hoor, het is niet de minste. Hij heeft een van kleur veranderende zwembroek bedacht. En ik hoor je denken, hoe werkt dat? Dat vraag ik me ook af. Ik heb natuurlijk een beetje research gedaan, maar het fijne weet ik er niet van. Na deze aflevering hoop ik het fijne van te weten. Ja, het is volgens mij de jongste gast op de podcast tot nu toe. Ik ben heel benieuwd naar zijn verhaal.
Ja, ik ook. En ik hoop inderdaad dat we er ook achter gaan komen hoe dat dan werkt. Dat is misschien het geheim van de smid.
De podcast van deze aflevering is niemand minder dan Tom van Dieren van Seasons.
Dankjewel.
Welkom Tom, welkom. Dankjewel. Is dit de eerste podcast waarin je verschijnt?
Dit is wel de eerste keer dat ik bij een podcast zit. Ik heb wel vaker aan deze kant van de microfoon gezeten, maar in deze setting eigenlijk nog niet.
Nee, waarbij wel dan?
Bij BNR, ik heb toen gezeten.
Zeg maar in de interview setting is wat je bedoelt.
Ja, dus dat is ook wat korter. En ik ben heel benieuwd hoe dit gaat zijn.
Anders ik wel.
Ja, ik ook.
Kun je voor ons eens de persoon Tom van Dieren schetsen? Met wie zitten we aan tafel?
Tom van Dieren is 21 jaar. Studeert nog. Zit in het vierde jaar van zijn opleiding Small Business en Retail Management. Jonge, bevlogen ondernemer. Wil graag veel dingen ervaren en doen. En is niet te bang om een risico te nemen.
Klinkt interessant.
Zeker.
Je hebt een van kleur veranderende zwembroek bedacht. Hoe is dat zo gekomen?
Ja, sowieso wist ik wel dat ik iets met ondernemen wilde doen. Ik heb daarom ook dus de studie, ondernemerschap, gekozen. Voor mijn studie op de middelbare was ik aan het handelen met laserlampjes van vakantie. En toen met scooters. Maar wat ik toen zag is dat ik best wel wat geld kon verdienen op de scooters. Dus ik kocht een scooter in, tweedehands, en verkocht hem. Alleen wat het is dat je daar niet echt een bedrijf mee opbouwt. Dus je koopt één keer een scooter en je verkoopt hem. En je koopt er weer een en die verkoop je weer. Maar dat is geen business, zeg maar. Dat is meer handel. En ik wilde echt een bedrijf opbouwen. Dat als mensen iets van mij kochten, het de volgende keer nog een keer van mij gingen kopen. En toen ben ik echt gaan kijken naar een idee waar ik dat mee kon gaan doen.
Oké, en toen is dat ook de reden dat je het bedacht hebt? Of is dat zo ineens tot je gekomen, zeg maar?
Het zou ook iets anders geweest kunnen zijn. Maar ik zat toen in de trein naar een feestje in Enschede. En uit het niets zag ik gewoon een kleurveranderende zwembroek voor me. Ik ging op mijn mobiel kijken of het te koop was. Het bestond niet. En toen dacht ik, oké, ik ga het zelf maken. Als ik nu terugdenk aan waarom ik dat dacht, ik heb geen flauw idee. Maar ik ben wel blij dat idee in me is opgekomen. Omdat het me heel veel plezier brengt om hiermee bezig te zijn.
Ja, want het merk waar je dat onder verkoopt heet Seasons, toch?
Dat klopt.
Hoe ben je op die naam gekomen?
De naam was ook een beetje een gekke. Dat vond ik denk ik tot nu toe het allermooiste of de allermoeilijkste. Een naam verzinnen. Ik heb 7 maanden lang op een naam lopen broeden. En op een gegeven moment was ik aan het douchen. En ik zag het gewoon in één keer voor me. Seasons, de seizoenen, kleurverandering, de verandering die erin zit. Dus zie het water, wat je nodig hebt bij de zwembroeken. Sans, mannen, zonen. En toen was het voor mij helemaal compleet.
Ja, want hoezo mannen?
Dat is waar ik me nu voornamelijk op richt. Dus ik maak nu kleding wat gecombineerd is tussen technologie en textiel voor mannen. Ik ga niet uitsluiten dat er ooit nog een vrouwenlijn aankomt. Alleen het is lastiger. Mannen zijn over het algemeen makkelijker in het aankoopproces. En zijn makkelijker in het, het houden van een product. Dus als een man denkt, hij is iets te klein of iets te groot, dan dragen we hem gewoon iets losser of we trekken een touwtje aan. En dan is het wel goed.
Ja, dan hoort het bij de outfit, zeg maar.
Precies, inderdaad.
Puur een praktische overweging eigenlijk.
Ja, dat is ook zo, ja.
En hoe kwam dat dan zo? Want je had het idee, maar dan is het product er nog niet. Hoe is dat gegaan?
Dat heeft best wel lang geduurd. Dus eerst had ik het idee. Kijk, mijn ouders zijn ook niet ondernemers. Mijn vader is monteur, mijn moeder werkt in de zorg. Dus ook niet dat ik... en ik een zak geld kreeg van mijn ouders van, nou Tom, ga het maar even maken.
Helaas.
Het begon heel simpelweg met googlen eigenlijk. Dus wat zorgt er dan voor een kleurverandering? Want je moet erachter komen of het überhaupt kon. Toen kwam ik op Hot Wheels auto's uit die van kleur konden veranderen. En toen dacht ik, ja, weet je, als een Hot Wheels auto dat kan, dan moet een zwembroek dat in feite ook wel kunnen. En zo is het balletje gaan rollen.
Oké, en je zegt een keer na een feestje kwam het idee tot je. En hoe lang is dat geleden tot waar we nu staan?
Het is nu, denk ik, 3 jaar geleden ongeveer. Dus echt dat het idee in me opkwam. En dan natuurlijk een jaar ontwikkeling.
Oké. Ja, en nu staan we dus hier, begin 2020. Het loopt allemaal wel aardig. Want heeft het nog veel voeten in de aarde gehad? Of is het wel, eigenlijk sinds je het idee hebt gehad, is het zeg maar alleen maar gegroeid? Goed gegaan of?
Was het maar zo. natuurlijk heeft het heel lang geduurd om het product te ontwikkelen. Want toen op een gegeven moment erachter kwam wat voor die kleurverandering zorgt, moest ik ook eigenlijk een stof vinden die dat kon. En dat bestond nog niet, dus dat moest ontwikkeld worden. Dat duurde best wel lang. Eigenlijk toen ik de eerste samples had, toen begon het in mijn hoofd ook wel echt te rollen. Toen zag ik het grote plaatje voor me, want een stofje, een labstof zegt niet zoveel, maar als dat eenmaal in elkaar zit, dat het toen dus tijds ook door mijn oma is gedaan. Die heeft de eerste zwembroeken in elkaar gezet. dan gaat het pas echt worden, zeg maar.
Je hebt het door je oma laten doen, zeg je? Doe je nu alles alleen nog? Of hoe ben je alleen begonnen? Was je meteen met een aantal mensen?
Nee, ik was toen gewoon alleen begonnen. Ik ben nu nog steeds alleen. Ik heb destijds toen dus die zwembroeken door mijn oma laten maken. Maar dan heb je een product waar je niet weet van of er überhaupt markt voor is. En toen ben ik dus gaan kijken naar mogelijkheden om het in productie te brengen, maar tegelijkertijd ook te kunnen valideren. Want het zou zonde zijn als je in één keer 1000 zwembroeken maakt waar eigenlijk niemand op zit te wachten. Toen heb ik in het begin van 2018 een Kickstarter-campagne gedraaid. En dat was ook eigenlijk tegelijk de validatie van het product. Dus ik had hem toen op 20 februari op Kickstarter gezet. Een hele campagne aan vooraf gegaan. En het mooie was dat ik binnen een dag tijd eigenlijk het bedrag al opgehaald had wat ik nodig had. En dan is in één keer het product gevalideerd. En ga je eigenlijk echt pas met je bedrijf beginnen.
Hmm. En die campagne vooraf, zeg je, maar is dat nodig voor de lancering van het product? Zou je eens ons mee kunnen nemen van het idee helemaal tot aan lancering van een product? Hoe gaat dat in zijn werk?
Dus je moet eerst kijken of het product überhaupt gemaakt kan worden. Dus daar op een gegeven moment was ik dus achtergekomen dat het kon. Ik had producenten gevonden. Dat is simpelweg gewoon netwerken. Ik begon ook toen, tijdens mijn studie, ik had helemaal geen netwerk. Ik weet nog goed dat ik voor mijn studie een LinkedIn-profiel moest aanmaken. En dat ik dacht, ja, wat een onzin. Wat heb ik hier nou aan? Dat heb ik toch heel niet nodig? Dat is achteraf echt het meest belangrijke waar ik eigenlijk aan begonnen ben. Aan het opbouwen van een netwerk. Je gaat gewoon mensen zoeken die je verder kunnen helpen. Want zelf heb je nooit alle kennis in huis. Dus ik ging zoeken naar mensen die iets wisten van een pasvorm van een zwembroek. Ik ging zoeken naar mensen die iets wisten van chemie. Ik ging zoeken naar mensen die iets wisten van inkoop van textiel. En zodoende had ik allemaal lijntjes uitgezet. En op een gegeven moment had ik een soort van, ja, je kunt wel zeggen, een soort van team om me heen verzameld. Van mensen die mij tof vonden en het gewoon een leuk product vonden om mij verder te helpen. Samen met mijn oma, dus de eerste samples in elkaar gezet. Dus het van het idee tot de eerste samples duurde ongeveer 8 maanden, 9 maanden. En vanaf de samples tot de campagne heeft ook nog een keer 3, 4 maanden geduurd. ja, zodoende.
Ja, ik denk dat er altijd veel meer aan vooraf gaat dan heel veel mensen kunnen zien van de buitenkant.
Ja.
Want, je zegt, ja, de eerste samples met je oma gemaakt. Is zij dan ook degene die de kleurverandering heeft bedacht? Of,
nee.
Hoe ben je daarachter gekomen dat het kon? En,
Die kleurverandering was dus toen ik zag dat het in die Hot Wheels auto kon. Toen ben ik dus gaan zoeken naar wat zorgt er dan voor die kleurverandering.
Ja.
Dus het bleek dus dat er een stofje was wat voor die kleurverandering zorgt. Dus ik heb dat stofje uit de auto gehaald. En ben ik gaan kijken naar hoe kan ik dit om een stuk textiel toepassen. Verschillende manieren bekeken, zeg maar.
Ja,
en,
okay.
Dat is een vrij technisch verhaal, maar veel doen. En op een gegeven moment kom je erachter dat het werkt, dat het lukt.
Ja,
okay. En dan ga je kwaliteit van je product steeds meer verbeteren.
Dus dat heb je echt zelf uitgeprobeerd, trial and error en met mensen die je kent.
Ja, ik had op een gegeven moment ook een bedrijf gevonden die het voor mij zou kunnen doen. Maar ja, dat kost gewoon heel veel geld. En toen dacht ik van ja, dan ga ik het zelf wel proberen.
En wat zijn de grootste obstakels die je bent tegengekomen in je hele traject, zeg maar? Waar mensen van, stel mensen hebben een idee en daar willen ze een product van maken. Waar zouden ze dan op moeten letten?
Waar ik achteraf heel erg bang voor was altijd, was concurrentie. Dus ik dacht, als ik het aan de buurman vertel, die gaat het aan iemand anders vertellen die netwerk heeft in China en die gaat het namaken. Dus ik heb in het begin van het idee nooit echt mijn idee gedeeld, zeg maar. Altijd dingetjes achterwege gehouden, zodat ik nooit vol vaart kon geven, zeg maar. Dus mijn eerste tip is eigenlijk, deel je idee. Want als je idee deelt, wordt je idee beter. Betrek er gewoon mensen bij.
Ja, ik denk dat dat sowieso wel een grote angst is van veel startende ondernemers, inderdaad. Alles voor zichzelf houden en vooral niet delen.
Want ze denken, ik ben degene met dit gulden idee en niemand mag er wat mee, zeg maar.
Ja.
Is het ook nog gebeurd dat er concurrentie kwam of mensen die jou gingen doen?
Het heeft heel lang geduurd voordat het nagedaan was. Kijk, ik zou dom zijn als ik niet zou denken dat het nooit nagedaan zou worden. Want tegenwoordig in China kunnen ze alles. Die maken alles na.
Ja.
Wat ik op een gegeven moment dus ook zag, was dat mijn product na de Kickstarter dus was gekocht door iemand uit China. En die dat product dus gewoon uit elkaar heeft gepluist en heeft nagemaakt. Daar schrik je natuurlijk in eerste instantie best wel erg van. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want punt 1, ik ben een merk wat innoveert. Dus ik kom telkens weer met nieuwe producten. Wat zij dus weer niet doen. Dus ik blijf sowieso een stap voor. En het is gewoon een stuk kwaliteit, zeg maar, waar je je op onderscheidt. Want de zwembroeken, zeg maar, die zij dus na hebben gemaakt, waren de eerste samples die ik had gemaakt die niet bleken te werken.
Oh, dat is wel grappig, ja. Eigenlijk. Ja. En je zei ook dat je nu nog studerende bent. Hoe combineer je op dit moment je studie met je bedrijf?
Dat is soms wel eens lastig. Gelukkig heb ik een wat vrijere opleiding. Dus ik heb geen toetsen meer. Ik zit nu in het laatste jaar. Dus het hele jaar staat in het teken van afstuderen. Wat ik voornamelijk nu gewoon moet doen is eigenlijk alles wat ik doe op papier zetten. Want eigenlijk studeer je af in je bedrijfsvoering, zeg maar. Alleen je zet nooit echt alles concreet op papier. Je gaat gewoon door, zeg maar. Dus dat is wat ik nu moet doen. En voorheen heb ik altijd geprobeerd om zo goed mogelijk school met mijn bedrijf te combineren. Bijvoorbeeld in het derde jaar moest ik een half jaar stage lopen of eigenlijk een opdracht doen bij een bedrijf. Dat heet het Smart Solutions Semester. En toen dacht ik, ja, ik had er geen zin in. Want ik wil gewoon vol gas geven in mijn eigen bedrijf. Zou het mogelijk zijn om mijzelf als opdrachtgever aan te melden, zodat ik dan in mijn eigen bedrijf stage kan lopen? En omdat het dan een semester is dat je met meerdere studenten in een bedrijf bezig gaat, zou het dan ook mogelijk zijn dat de andere studenten op mijn bedrijf zich in gaan tekenen. En dat was toen gelukt. Dat was ook de eerste keer dat het überhaupt mocht van Saxion en Con. Maar ja, zodoende had ik dus wel een weg gevonden om school en mijn bedrijf ideaal te combineren.
Oké, want dat is wel bijzonder eigenlijk. Denk je dat het echt heeft geholpen aan je studie? Of dat het toch meer in de weg stond van het ondernemen voor jou?
Tot op heden heeft het niet tegengewerkt. Het is natuurlijk wel eens dat je denkt van ja, moet ik weer een verslag typen terwijl ik met 100.000 andere dingen bezig ben in mijn hoofd.
Ja, ja, ja.
Maar je moet er zelf een weg in vinden. En ik denk dat het me heeft geholpen. En het geeft ook rust, zeg maar, want je hebt altijd een vangnet. Dus het is niet per se dat het moet slagen. Kijk, het kan fout gaan. En dat idee in je hoofd is gewoon fijn.
Ja, ja, dus het vangnet van uiteindelijk afstuderen en een diploma krijgen, bedoel je?
Ja. Ja, gewoon dat je nog op school zit, zeg maar. Dat idee is gewoon heel erg fijn. En dat je gewoon... kijk, daarom is het zo mooi om nu te starten. Kijk, je woont gewoon nog thuis. Je hebt eigenlijk geen kosten. Dus stel het zou fout gaan, dan heb je gewoon een heel mooi vangnet, zeg maar.
Ja.
Dus daarom is het... Dus naast dat ik op school zit, ja, ben ik ook gewoon jong. Woon ik ook gewoon nog thuis. En dat is gewoon dat plaatje, zeg maar. Dat is heel erg fijn om te starten.
Precies, ja, ja. Je hebt geen gezin wat je moet onderhouden of kinderen waar je voor moet zorgen, zeg maar.
Dat klopt.
Ja, dat is nu ook gewoon volle bak risico's nemen.
Ja.
Die je
ja,
normaal niet goed. Echt zou durven of kunnen nemen. Dat is wel echt wel een mooie positie om in te zetten natuurlijk.
Ja, want heb je ook tips voor andere studenten die willen starten of die misschien al zijn gestart en die hun studie daar nog naast hebben?
Ja, mijn beste tip is denk ik start gewoon nu. Omdat je een enorme gunfactor hebt. En dat is mij eigenlijk ook gewoon heel het eigenlijk ja, verteld, zeg maar. Als je nu start, je bent jong, dan heb je een enorme gunfactor. Dus tijdens die Kickstarter is ook best wel veel in de media geweest. En ik heb ook altijd tegen de media verteld, oké, als je het publiceert, zet even tussen haakjes mijn leeftijd achter mijn naam. Dat mensen goed zien dat ik jong ben. En mensen vinden het gewoon leuk om jonge mensen te helpen. En ja, je hebt gewoon een soort een, ja, eigenlijk gewoon een enorme gunfactor. Ja, en je kunt gewoon eigenlijk niet falen, want je leert er alleen maar van.
Ja, en vaak woon je nog thuis, dus het is een hele veilige situatie om ook in te beginnen. Ja, ik snap je. En nu we het toch over school hebben, wat vind je van het onderwijs van tegenwoordig? Heb je daar een mening over?
Ja, heb ik natuurlijk wel een mening over.
Ik ben benieuwd.
Ik denk dat het op zich wel goed is. Kijk, het lastige is, school heeft ook die moet ook verantwoorden naar weer een hogere tak, zeg maar, van wat er gebeurt op school, zeg maar. Dus de punten die je krijgt voor school moeten wel ergens op gebaseerd zijn. En dat vind ik soms wel eens lastig, zeg maar. Want dan denk ik van, ja, kijk, het gaat best wel goed. En dan zit ik nog verslagen te typen waar ik misschien niet zoveel aan heb, zeg maar. Maar ik denk dat je er gewoon vooral zelf slim mee om moet gaan. Kijk, als je alle regeltjes via school volgt, ja, dan had ik het mezelf heel erg moeilijk gemaakt, zeg maar. Maar ik heb altijd eigenlijk een mooie weg gevonden om gewoon school met ondernemen te combineren.
Dus eigenlijk zeg je van het onderwijs zoals het nu staat is wel prima. Want ik heb een beetje het idee dat het onderwijs zoals het nou staat, ja, misschien jouw studie in het bijzonder wat minder. Maar de rest is heel erg gemaakt voor de werkers, zeg maar. Niet per se voor ondernemers.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik heb nooit echt geproefd aan andere opleidingen. Nee. Dus het is misschien voor mij een beetje moeilijk oordelen. Kijk, mijn opleiding, dus Small Business en Retail Management, is al best wel vrij. Je krijgt best wel veel vrije tijd. En dan is het natuurlijk aan jezelf wat je ermee doet. Kijk, je kunt in je vrije tijd de hele avond gaan gamen. Maar dat is niet waar ik vrolijk van word. Ik vind het gewoon leuk om nieuwe dingen te ontwikkelen en doen en mezelf te ontwikkelen. Dus ja, ik heb altijd eigenlijk de tijd gekregen om gewoon te ontwikkelen als persoon en in het ondernemen te groeien. Waar ik wel denk, dus als ik een andere studie had gedaan, dat ik die vrijheid niet had gehad. Dat denk ik wel.
Nee, ik kan me goed voorstellen dat je dan wel in de weg kan gaan staan inderdaad. Dat je te veel gebonden zit aan regels en deadlines. Waar je eigenlijk niet mee bezig wil houden als je aan het ondernemen bent.
Ja.
Waar ik nog wel benieuwd naar was, is na je Kickstarter-campagne. Nou ja, je hebt dat natuurlijk daarmee al best wel veel mensen bereikt. Maar zeg maar in die periode na je Kickstarter-campagne, hoe ben je toen je doelgroep gaan bereiken? Hoe bleef je bij die doelgroep?
Ja, ik was sowieso niet van het onderzoek doen, zeg maar. Dus ja, ik wist op een gegeven moment na die Kickstarter nog steeds niet wie nou eigenlijk mijn product kocht, zeg maar. Wie nou mijn doelgroep was. Toen heb ik een enquête gedaan onder de doelgroep. Dus de mensen die van mij iets hadden gekocht. Daarna had ik gewoon simpelweg gevraagd, oké, wie ben je, wat doe je, hoe oud ben je en hoe ziet je leven er een beetje uit? Daar kun je natuurlijk een beetje een doelgroep op vaststellen. Maar wat het eigenlijk het meest geholpen heeft, is door, dat is nog een beetje een stuk daarna eigenlijk gebeurd, hebben we heel veel dus social media campagnes gedraaid. En daaruit krijg je heel veel data. Dus daaruit zie je, moeders die kopen bijvoorbeeld vaak, dus de moeders tussen de 30 en de 40 kopen vaak een kinderzwembroek. Dat is natuurlijk niet voor hunzelf, nee, dat is dan natuurlijk voor een kind. En zo zie je dat bijvoorbeeld vaders ook weer voor zichzelf kopen, want die kopen wat grotere maat. En zodoende daar, dus door de data zeg maar, die je verzamelt uit advertenties, daar kun je gewoon heel mooi je doelgroep uitzoeken. Zeg maar.
En wat doe je er nou op dit moment aan om... Ja, want je hebt buiten de uitzending om, zei je al even van... ik wil meer een merk neerzetten dan dat ik mijn producten per se beter maken. Of nou, dat wil je natuurlijk ook, maar ook heel erg een merk worden. Wat doe je daaraan om dat te bereiken?
Ja, wat ik daarvoor ook zei, zeg maar. Kijk, een product kun je namaken en een merk kun je niet namaken. Dus we zijn heel erg bezig om dat... want wat ik zie, zeg maar, als mensen mijn product kopen... Bijvoorbeeld kinderen die dat product krijgen van hun ouders... die gaan elke keer als ze gaan douchen, trekken ze hun zwembroek aan. Nou, dat is ontzettend mooi als je dat soort beleving, zeg maar, in een product kan stoppen.
Ja, dat is tof.
Vaders en kinderen die een watergevecht gaan doen... wie hun zwembroek als eerste blauw is... Die met ijsblokjes gaan kleuren. Die hun zwembroek in de koelkast stoppen, omdat die dan snel donker wordt. Die er met een strijkijs overheen gaan, die hem gaan feunen. Kijk, er zit gewoon heel erg beleving in. En dat wil ik dus in dat merk stoppen. Dus waar we nu mee bezig zijn, is alles wat je op de website... alles wat je gewoon van Seasons terugziet, dat het allemaal één toon is. Dus de manier van praten op de website, de manier van communiceren naar de klanten toe. Het manier van hoe je pakketje ontvangt. De manier van bedanken na je bestelling. Dat moet allemaal gewoon het Seasons gevoel, de beleving hebben. En ja, eigenlijk op alles zijn we dat aan het verbeteren. En dat is gewoon heel belangrijk. En ik denk bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Coolblue. Kijk, die snappen gewoon wat beleving is, zeg maar. Ze doen niks anders dan de BCC, zeg maar. In de manier van wat voor producten zij verkopen. Maar ja, Coolblue, dat blijft gewoon hangen.
Hmm. Ja, dat wordt ook zo vaak als voorbeeld aangehaald. En ik vind het ook zelf echt het voorbeeld, zeg maar. En dat doen ze ook gewoon heel goed. Ja, sinds jaren inderdaad. Al eigenlijk. Echt heel lang al. Ja, wel grappig dat je dat aanhaalt. Is dat ook een beetje waar je inspiratie vandaan haalt voor een merk?
Nee, dat zozeer niet eigenlijk. Waar ik de inspiratie vandaan haal, is denk ik... de dingen die ik terugkrijg van klanten, zeg maar, en die ik zelf zie. Dus als ik zie dat iets niet lekker ligt of voelt, of dat ik verbeterpunten zie, daar ga ik denk ik gewoon vooral mee door. Het is niet dat ik quotes op internet voorbij zie komen en ik denk van, nou, dit is inspirerend, daar ga ik wat mee doen. Maar bijvoorbeeld bepaalde soorten reclame, zeg maar, wat bijvoorbeeld bepaalde bedrijven maken, daar denk ik wel eens van, oké, dat is heel slim, hoe kan ik dat bijvoorbeeld gaan gebruiken?
Nou, dus meer de concepten waar je inspiratie uit haalt en dan omzetten naar je eigen hand,
ja.
Als het ware.
Ja.
Oké, dus je bent nu eigenlijk druk bezig met het uitbreiden van je merk en gewoon echt een goede brand neerzetten. Waar gaan we dan straks jouw brand allemaal op zien? Want je hebt nu dus je zwembroeken, je t-shirts, voor mannen allemaal. Nou, wat wordt de volgende stap? Of is het allemaal nog geheim, zeg maar?
Ja, het is natuurlijk dat je collectie natuurlijk gaat uitbreiden. Dus we hebben nu een product neergezet. 5 varianten erop. Een kleurveranderend zwembroek egaal. En daar komt gewoon weer een super gaaf variant voor 2020. Kijk, ik kan natuurlijk ook gelijk jassen en petjes en slippers gaan doen. Maar dan is het net te gek, zeg maar. Dus je moet wel goed bij je product blijven. Want mensen kennen het van die zwembroek. En dan ga je langzaamaan uitbreiden. Dus waar we nu ook bijvoorbeeld mee bezig zijn, is winkels. Wat we nu heel vaak terugkregen, is dat mensen het product willen zien, voelen en ervaren. En ik werkte gewoon heel lang nog vanuit thuis. Ja, dat is ook moeilijk om de mensen op de stoep te krijgen die even aan je zwembroek willen zitten, zeg maar. Dus het is eigenlijk het allermooiste als je een plek hebt, meerdere plekken hebt, waar mensen het product kunnen zien en ervaren. En dus daar zijn we nu ook heel erg mee bezig, om het ook in winkels te krijgen. Zodat dat een plek is waar mensen het product kunnen beleven en ja, ze het tof vinden, gelijk mee kunnen nemen.
Oké, vet. Dus binnenkort kunnen we Seasons in de winkelstraat zien.
Ja.
Tof.
En hoe ik ben wel benieuwd hoe dat eigenlijk werkt. Hoe krijg je je product in de winkels? Ga je dan gewoon naar een winkel toe en hey, ik wil mijn product hier hebben. Kan dat?
Ja, het is eigenlijk wel hoe het werkt. Het is best wel intensief. Dus in het begin heb ik gewoon heel veel gegoogeld naar wat zijn nou mooie winkels. Want je wilt niet dat je product overal te koop is. Want er zijn gewoon bepaalde winkels waar je niet wil liggen. Bijvoorbeeld een te laag segment of een te hoog segment. En heb ik heel gekeken, oké, waar zie ik mijn merk tussen en waar wil ik graag tussen liggen? Een hele grote lijst gemaakt en toen ben ik eigenlijk gewoon op verschillende manieren gaan kijken hoe ik die winkels kon benaderen. Dus sommige heb ik een mail gestuurd, sommige heb ik gebeld. En sommige heb ik bijvoorbeeld gekeken of ik mensen kende die de mensen van die winkels ook weer kenden. En wat je gewoon ziet is dat je bij winkels makkelijk binnenkomt als je een warm lijntje hebt, zeg maar. Dus wat ik ook best wel vaak heb gedaan, is gebluft dat ik kende dat ik iemand kende die hem kende, zeg maar. ja, en dat is wel een manier om bij winkels binnen te komen. Een beetje fake it till you make it.
En dat heeft gewerkt?
Of dat heeft wel gewerkt, ja.
Oké, okay, sick. Nou, ik ben heel benieuwd waar ik de producten kan zien verschijnen.
Ja, ik ook.
Op wat voor termijn gaat het dan? Of kun je dat niet zeggen?
Ja, volgende zomer. Dus het is nu al voor 10 à 15 winkels is het al concreet in Nederland. En dit wil ik naar 40 hebben voordat de zomer start. Ja, zoals ik al zei, is het best wel gewoon intensief, zeg maar. Want je kunt niet 5 of 10 winkels op één dag doen. Dan moet je best wel even de tijd voor uittrekken. Dus ik heb nu ook iemand gevonden waar dat gewoon diegene zijn kwaliteit is. Dat is gewoon een agent die goed is in sales, in de badmode, naar winkels toe. En ik hoop dat hij dan zeg maar het voor elkaar kan krijgen om die 40 winkels aan te tikken. Dat
zou echt heel ziek zijn. Ja, echt zeker. Tof. Volgens mij kunnen wij ook zo'n zwembroek weggeven, of niet, aan een luisteraar?
Zeker, ja.
Ik denk dat het goed is dat de luisteraar dan 730 en Seasons volgt op zowel Instagram als Facebook. En dat ze een van de livegang posts van deze podcastaflevering liken. Die kunnen ze vinden op de social media van 730.
Dat lijkt me een goeie.
Als jij dat doet, dan maak je kans op zo'n lekker zwembroekie. Heb je al een idee welke het gaat worden?
Dat mogen ze lekker zelf uitkiezen. Ik zou wel aanraden om dan even te wachten. Rond april komt die nieuwe collectie dus online. En dan heb je gewoon het nieuwste model.
Meteen ook even een tipje. Goed tipje.
Ik ben benieuwd. Ik ga zeker meedoen.
Dan wil ik je bij deze heel erg bedanken voor het zijn van de podcast van de eerste aflevering. Wat vond je ervan?
Leuk. Het is natuurlijk even wennen, omdat het een andere manier is van praten.
Ja.
Omdat er nu een microfoon voor je staat. En het staat aan, dus het wordt opgenomen. Maar het is leuk en vooral ook leerzaam.
Ja, het is wat ik heel erg heb is, je merkt toch wel van, dit staat hier en het wordt opgenomen. En het is toch wel spannend of zo, maar het is wel, je krijgt goede reacties op. En het is zo grappig om op deze manier kennis over te brengen of zo. Het is echt,
zeker.
En veel te weinig mensen doen het, naar mijn mening. En het is gewoon een kwestie van gewoon doen.
Ja,
En dat is het. Bedankt, Tom. Voor het zijn van de gast.
Heel erg bedankt.
Bedankt voor de co-host zijn.
Graag gedaan.
En jij bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke podcast? Deel hem dan. En maak ook kans op die zwembroek. Want je wil zo'n ding hebben. Ik heb het net even gezien. Het is echt...
Dat is mooi.
Het is grappig hoor.
Je wil hem.
Tot de volgende aflevering.